onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij samen zingen, gemeente, Psalm 133, 1 en 2. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, 1 en 2. Willen wij, gemeente, gaan luisteren naar de lezing van Gods heilig woord in de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten, het zesde hoofdstuk, Galaten 6. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 40 en daarvan het vierde vers, 40 vers 4. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelve, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt ook anders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, die delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe groot een brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al diegenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat ze in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zovele als er naar deze regel zullen wandelen over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. En ieder zegge in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij lezen, gemeente Gods woord, onze tekst in de versen 2 tot en met 5. Galaten 6. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk, en alsdan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. Tot zover de tekst. Wij willen in de voorbeden denken aan de familie Nieuwland. Broeder Nieuwland zal deze week in de Samaritaan zijn intrek nemen. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Enig en drieënig God, ook nu weer mogen we in uw huis zijn en wij danken u dat u ons weer de deuren van de kerk hebt geopend. Wij vinden dat heel gewoon, maar wat is dat toch een voorrecht dat u nog weer toegang geeft tot de bediening der verzoening. Want dat is toch de prediking van het heilige evangelie. En heren, dan roept u juist mensen die die verzoening zo nodig hebben. Dan roept u hen van wie wij hoorden deze morgen dat zij met bekommernis bezet zijn. Bekommernis over allerlei aardse vragen die er kunnen zijn. En zeker daar zijn wij mee vervuld. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmede zullen wij ons kleden? Dat zijn de vragen die wij zo bij ons hebben. Maar die ware bekommernis heeft toch iets van de psalmist die het wist dat hij bekommerd was vanwege zijn zonden. Ook de tekst deze avond zal ons daarbij bepalen. Zulken roept u. U roept mensen die in zichzelf niets zijn. En toch, u roept ons allemaal. Al zouden wij leven in de grootst mogelijke zelfverheffing, dan nog nodigt u, gij slechten, zo spreekt u hen, zo spreekt u ons aan. En dat is heel wat, heren, als we dat zo mogen zien. Want in uw huis wordt niet alleen de verzoening, de bediening der verzoening medegedeeld, maar in uw huis is het ook zo, daar worden mensen die roemen in het vlees, ontdekt aan hun verloren staat. En zo hebt u tot een ieder van ons iets te zeggen. Het is niet zo dat u enige voorwaarden stelt. Nee, als wij een farizeer zijn, dan moeten wij toch ook onder dat woord komen. Want dan wordt een farizeer een tollenaar. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden, zo zegt uw woord het, en die tweeërlei opgang is nog heel actueel. De een een farizeer, de ander een tollenaar. Beide in dezelfde kerk, onder hetzelfde woord. En als we daaraan denken, heren, och, dan smeken wij u, wilt u dan zelf van die Nicodemussen mensen maken die eenmaal van hun eigen gerechtigheid verlost zijnde mogen leren vluchten tot het kruis van Christus. Dat kan ook voor een farizeer. Een farizeer in zichzelf. Ja, hij moet een dubbel wonder beleven. Hij moet eerst van een farizeer een tollenaar, een zondaar worden, om daarna een gerechtvaardigde te mogen worden in het offer van Christus. Maar heren, och, dat is toch in het hospitaal van uw genade de normale gang. Dat u mensen ontdekt en bekend maakt met de kwaal, dat zal ook vanavond natuurlijk weer nodig zijn. Want gij weet niet, zegt u, ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. 5 aanduidingen van armoede. Een 6e is daarbij gevoegd, gij weet niet. En wat is dat erg, o God, als wij dat niet weten. Zeker, wij weten daar wel iets van. Wij hebben daar wel een besef van. Maar is het nu zo dat het ons tot een zaak geworden is? Dat ook de nood van ons zondaar zijn ons op het hart werd gebonden. Gij weet niet. Maar daartoe hebt u het zelf ook weer verklaard tot hen. En daarom, al zouden wij wandelen in onze eigen gerechtigheid, Heere, toch is het zo, u wilt ook hen vernederen. Dan is de prediking inderdaad een zaak van vernedering. O, en dan bidden wij van u, geef dat wij dan het zwaard van het evangelie mogen hanteren. Uw pijlen zijn scherp, zij zullen treffen niet in het hart van des konings vrienden, want die zijn er niet, maar in het hart van des konings vijanden. En als wij met die pijlen werkelijk zouden schieten in werkelijkheid, dan zouden wij angstig zijn. Dan zouden wij misschien wel vluchten voor ons leven. Maar deze pijlen, die toch ook dodelijk zijn, deze pijlen, ze zijn toch uiteindelijk ook weer levenwekkend. Ze zijn genezend. Zij openen de weg ten leven. O, wilt u dan geven, Heere, dat die vernedering, die verootmoediging gevonden mag worden. Maar wilt u dan ook hen gedenken die leren uitzien naar het heil in Christus. Die in de wereld niet meer leven kunnen. En die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. Maar die vanwege de kwaal van hun zonde en vanwege de ernst van het oordeel toch ook mogen vragen, is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En Heere, ach, die weg die is er wel. En verstandelijk weten wij dat allemaal wel. Maar als het een persoonlijke zaak wordt, dan is dat niet, oh nee, dan is dat niet zomaar iets wat wij beseffen. Dan moet ons dat geopenbaard worden. Dan begeren wij dat niet alleen te lezen in uw woord, het is een voorrecht dat het daar staat, maar dan wilt u het ook afdrukken in het hart. Dan wordt het deze geest getuigd met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En Heere, wilt u dat nu ook schenken? Dat zij die in zichzelf ontgrond werden, nu mogen gefundeerd worden op de rots der eeuwen, op de Heer Jezus Christus. Dat zij in hem mogen vinden al hun heil. En dat zij mogen weten, hij is van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid en tot een volkomen verlossing. Wil dan zelf uit genade met uw knechten zijn, geef dat zij uw woord mogen brengen in betoning van geest en kracht. In zichzelf hebben zij dat niet, maar doe het nog uit genade zo, dat, Heere, uw koninkrijk mocht worden uitgebreid. Gedenk ook hem die de mond tot u opent, wilt u ook hem geven dat hij niet beschaamd zal worden, dat zal hij toch niet, Heere, als hij het van u mag verwachten. Want hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoond, ook aan deze plaats. Zo mogen wij van u bidden en smeken, Heere, voor de gemeente, voor de hoorders. Wilt u zijn met alle die hier zijn. Wij baden voor het onderwijs van morgen. Wij bidden voor anderen die misschien ook heel veel verantwoordelijkheden hebben. En dan denken wij aan de moeders van de gezinnen. Zij die staan voor de opvoeding van de kinderen met hun echtgenoten, als zij die mogen hebben. Heren, oh, wat is dat ook een voorrecht. Maar wat is het ook een moeitevolle opgave in deze tijd. Om dat nu zo te doen zoals u het van hen vraagt. Wilt u hen bekwaamheid geven in hun zorg in het gezin. Wij bidden voor hen die in de zorgverlening misschien een plaats hebben. Die van huis tot huis moeten gaan om mensen te helpen en te verzorgen. Wilt u hen bijstaan, geef dat zij die volledige zorg, dat volledige pakket maar mogen meedelen. Zorg voor het lichaam, soms ook nog wat zorg voor de ziel. Maak hen sterk en krachtig om die arbeid te mogen verrichten. Wij bidden voor mensen in het zakenleven. Wilt u hen op die gladde plaatsen nog staande houden? Want er zijn zoveel verzoekingen ook in deze tijd, o God. O, gedenk ons dan uit genade. Zegen onze jeugd. Ook de jeugd met zijn bedreigingen, met zijn verslavingen, de zonde verslaafd. En dat is niet alleen met drank of drugs, dat is eigenlijk met alles zo. De zonde trekt een spoor in ons karakter, in ons leven, in onze ziel. En wat is het dan nodig, Heere, dat u gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Denk dan aan onze jongens en meisjes ten goede, wilt u hen redden en sterken en zalig maken. Zo bidden wij, Heere, voor allen die op uw zegen wachten en rusten. Wilt u gedachtig zijn aan hen die meeluisteren? Geef hen verbondenheid met de kerk en met de gemeente. Zegen de zieken, ook de rouwdragenden. Zij die met rouw bevangen zijn, een ledige plaats moeten bewenen. Wilt u hen toch ook kracht geven? Vertroost hen en wilt u hen zijn tot een vader, tot een man. Want u zegt dat uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Wij bidden in zonderheid voor broeder en zuster Nieuwland. U kent ook hun omstandigheden. Op hoge leeftijd gekomen is het nu zo dat onze broeder in de Samaritaan definitief zijn intrek zal nemen. Wat is dat moeilijk en wat is dat verdrietig als wij dan op die leeftijd elkaar niet meer zo van nabij beleven en meemaken. En als de dingen ook uit onze handen worden genomen, zoals voor zuster Nieuwland. En daarom, Heere, och, wij bidden voor hen. Wilt u hen hierin nabij zijn? Wilt u meegaan? En wil het bevestigen wat uw woord zegt? De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Maak het goed en wilt u zelf een ieder nog bereiken met uw woord. Zo bidden wij voor de belangen van uw koninkrijk, ook ver buiten de gemeentelijke grenzen, zending en evangelisatie. Wilt u zelf ook al die arbeid nog zegenen van hen die het zelf ook niet weten, die het ook zelf niet kunnen? Wilt u hen dan bekrachtigen en versterken uit genade? En wilt u het goed maken met uzelf ook op verre plaatsen? Ook in ons eigen volksleven is het zo nodig, o God, dat wij het van u leren verwachten. Want gerechtigheid verhoogt een land, maar de zonde is een schandvlek der natieën. En wij zien die zonde. Wij zien dat ons volk wordt weggezogen en meegetrokken in de fonteinen van het kwade. Dat zien wij. En Heere, dan zijn er die het goede kwaad noemen en het kwade goed. En dat is ook de lijn van onze overheid. Bij het goede dat wij nog hebben behouden, bidden wij van u, bekeer ook hen. Vorstenhuis en onderdaan, minister-president of wie dan ook. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat de ogen mochten worden geopend voor uw woord. Als wij het niet meer weten, als wij in de crisis komen, en die crisis slaat om zich heen, en wie zal dan ons het goede doen zien? Dat kunt u zelf alleen. En daarom, het mocht zijn dat ook al deze dingen nog schoongemaakt mochten worden, tot bekering van een volk, van Europa, waar ge zoveel gewerkt hebt. Heere, wilt u zijn met de volkeren der aarde, wilt u gedenken aan allen die te lijden hebben onder oorlogsgeweld, de revoluties alom, wilt u geven dat ook deze kokende wereld, deze mensheid vol onrust, u mag leren kennen, dat wij bewaard mogen blijven voor de geest uit de afgrond die over ons volksleven heen komt. Wij bidden, Heere, voor uw bondsvolk. Zegen ook de beminden om der vaderen, dat ze ook door uw gunst en goedheid u mogen leren kennen in Jezus Christus, uw lieve Zoon. Want u zegt, ik ben de weg, de waarheid, het leven. Dat is voor Jood en Heiden de enige werkelijkheid. Hoor ons gebed. Zegen ons allen, de koster en de organist. Geef ons alle kracht bij deze dienst. Betrek ons er levendig bij uit genade. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 35 willen wij gaan zingen. Psalm 35, daarvan de versen 6 en 7. Mijn vijand dorstig naar mijn bloed, vergeldt mij wrevelig kwaad voor goed. Maar ik hem ziende in krankheid zuchten, nam deel aan al zijn ongenuchten. Ik vastte met een zak om God, ik had mijn gebeden uitgestort. Ik ging in zwart, met rouw misbaar, alsof het mijn vriend, mijn broeder waar. Psalm 35, de versen 6 en 7. Thank you. gemeente, wij zijn hier in de kerk met elkaar gekomen en hier zitten allemaal mensen. Jonge mensen, oude mensen, hier zitten rijke mensen, arme mensen. Bekeerde en onbekeerde, daar is een grote verscheidenheid. En hoe zou het nu mogelijk kunnen zijn dat wij met die ene prediking van die ene naam ieder van u zouden kunnen bereiken? Het is waar, er is heel veel onderscheid in een gemeente, wij zijn verschillende mensen. En toch één gemeente zoals we hier zijn. De kleinste hoort erbij, de oudste, en dat is een zegen. Wat is dat, jonge mensen en ouderen, wat is dat een voorrecht dat we thuis horen in een kerkelijke gemeente. Dat we daar een plaats mogen hebben, een voetbalstadion. Jongens, van 70.000 mensen doet helemaal niks voor je als je morgen in het ziekenhuis ligt en als je voor de dood ligt. Dan laten ze je allemaal vallen. Dan heb je daar helemaal niets aan. Je kunt daar niets mee doen. Maar de gemeente, dat is zeker, de gemeente zal het onmiddellijk in het gebed bij de Heere brengen. Beseffen wij allemaal wel dat het toch wel een groot voorrecht is dat wij lid zijn van een gemeente waar nog mensen bidden voor elkaar, waar mensen elkaars lasten dragen. Zoals het zo heel mooi staat in onze tekst. Draag toch anders lasten. Eén gemeente. En natuurlijk zijn er wel tijden en momenten dat dat zo niet lijkt. Maar gelukkig dat dat toch de uiteindelijke basis, de ondergrond van de kerk des Heren is. Dat Gods woord ons dat ook voorhoudt, draag toch anders lasten. Dat is niet vanzelfsprekend, zeker niet, maar de Heere wil dat toch wel geven als een wet van het Koninkrijk Gods, elkaars lasten te dragen. Augustinus geeft het beeld bij deze tekst van dieren, herten en reeën met een zwaar gewei en die moeten een rivier overzwemmen en dan wordt juist die kop, die wordt zo zwaar, ze kunnen die bijna niet meer boven water houden en wat gebeurt er dan? Dan leggen ze dat zware gewei op de rug van degene die ze voorgaat, die daar zwemt. En zo doen ze dat allemaal, zo zijn ze aan elkaar verbonden. Zo gaan ze het water over, zo krijgen zij toch met het hoofd boven water door de hulp van elkaar, zo krijgen zij de overkant in zicht. Prachtig beeld, ook voor de gemeente. En het is heel goed dat wij ons daarop onderzoeken, dat wij ook ons de vraag stellen, heb ik ook zo'n rustplaats? Natuurlijk, die is er in de Heere, die is er in het woord Gods aan het kruis, maar vind je dat ook in de gemeente? En je moet jezelf ook de vraag stellen of het zo is dat je als gemeente dat voor de ander kunt zijn, voor jonge mensen. De jeugd in een gemeente, wat hebben ze dat nodig? Dat hun lasten worden meegedragen. Ook in moeilijke tijden. En daarom, ik hoop gemeente dat wij het woord van de apostel Paulus op deze wijze ook vanavond u mogen voorstellen. Dat wij allemaal mogen weten, dat is toch de kracht van de kerk. Dat ze leven uit die grote lastdrager. Daar moeten we allemaal terechtkomen. En dat wil dan ook nog niet zeggen blijkbaar, volgens het woord van de apostel, dat als wij het geloof in Christus hebben ontvangen, dat wij dan ook zonder meer zouden kunnen zeggen, dan heb je wel genoeg. Dan hebben wij ook elkaar nodig. Want de wet bestaat uit die twee hoofddelen. Ge zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en uw naaste als uzelf. En vandaar dat de apostel ons dat ook voorhoudt en ons wil bepalen bij geestelijke draagkracht. Dat schrijven wij boven deze tekst. Geestelijke draagkracht. En deze spreekt, bepaalt ons bij twee zaken. Bij onderlinge liefde en bij persoonlijke oprechtheid. Dus geestelijke draagkracht. Ten eerste onderlinge liefde en persoonlijke oprechtheid. Het staat hier zo in onze tekst. We kennen die tekst allemaal wel. Het is mooi voor je trouwdag bijvoorbeeld. Ik meen dat ik hier nog wel in mijn tijd mensen met deze tekst getrouwd heb. En dan zeg je wel, dat is in het huwelijk ook wel iets moois. Als je gaat trouwen, jongens en meisjes, gemeente, en je hebt elkaar lief, dat je dan ook samen voor de dingen staat. En dat je elkaar hebt. Natuurlijk, je hebt allereerst God nodig. Maar je kunt het niet alleen. Wij hebben elkaar nodig. Wij leven in een sociale gemeenschap, ook in de kerk. En daar komt de apostel ons op wijzen. Dat is in het huwelijk zo. Dat is in de gemeente zo. Dat is in een familie zo. Draagt elkanders lasten. Zo komt hier de apostel naar ons toe. En wat zijn dat eigenlijk? De lasten van een mens. Wij leggen dat vaak uit, zoals u weet, op deze manier dat we zeggen, ja, dat zijn bijvoorbeeld de verdrietige dingen die mensen moeten meedragen. Dat is een persoonlijk kruis. Of dat is een levensweg die zo krom is als het maar zijn kan. Een zware handicap of een ernstige ziekte, een sluipende kwaal. Al die dingen die een mens kunnen bezighouden. Wat is het dan een voorrecht dat je elkaar daarin tot een steun zou kunnen zijn. En dat er een gemeente om je heen staat. Dat is toch ongetwijfeld een plus van de gemeente. Toch, die lasten, zoals ze hier genoemd worden, moet u lezen in het licht van het eerste vers. Dan staat daar, broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad. En dan zegt u, hé, dat is heel wat anders. Dan wordt het dus zo dat je persoonlijk de neiging zou hebben, wat is er nou aan de hand met die man? En wat overkomt hem nu? Kan zo iemand nog wel lid van de gemeente zijn? En is de kerkraad daar wel op uit? En zijn ze daar wel in bewustheid mee bezig? Dat kan toch zo niet doorgaan? Zoiets waar wij zo op zouden reageren. Zo'n jongen of zo'n meisje die helemaal uit de pas loopt. Hier staat, indien ook een mens overvallen waren. Je ziet het schichtige daarvan door enige misdaad. Het leven is vol van dat soort valkuilen. Van dat soort problemen. Je kunt zomaar overvallen worden. Zomaar overvallen worden door een verkeerde begeerte. En die sleept je mee en die haalt je weg bij het woord van God. Dat kan vandaag, vanavond nog gebeuren. Wij kunnen overvallen worden door een vrome roes. Waarin wij denken dat het allemaal wel goed met ons is. Indien ook een mens overvallen waren. Dan staan we dus niet zo sterk. Wat ben je dan bedreigd? Wat ben je dan toch ook door allerlei dingen op een buitengewone wijze? Wat kun je overvallen worden? En dan staat er het woord misdaad. En daar staat een woord dat betekent, je valt naast de weg. En je gaat door de knieën. En daar lig je nu. Je bent buiten de kudde terechtgekomen en hoe moet het nu verder met je gaan? Overvallen door enige misdaad. Nou, hoe? Dat weet je zelf wel. Hoe zullen wij daar nu mee handelen? Hoe plegen wij mensen dat te doen? De apostel, hoe dan ook, hij zegt, als dat gebeurt, dan is het zo. Breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Hij zegt er wat bij. Hij zegt, gij die geestelijk zijt. Dus eigenlijk gaat deze tekst over geestelijke mensen. Want een mens van nature zal dat in wezen zo niet doen. Die zal toch altijd afstand nemen. Die zal neer blijven kijken op anderen. Ben ik mijns broeders hoeder? Dat is het embleem, de leus van de mens. En dan is er niemand die je helpen kan. Maar hier staat het nu, gij die geestelijk zijt. Wat zijn het nou voor mensen, geestelijke mensen? Zijn dat kerkmensen, zijn dat avondmaalgangers, zijn dat ambtsdragers, noemt u maar op. Geestelijke mensen, Paulus spreekt daar, dat hebt u misschien gelezen, met mij, het is u opgevallen misschien. Hij spreekt daarover ook in het vervolg, als hij, of in het vijfde hoofdstuk, waar dat heel duidelijk staat, daar gaat het om dat leven uit de geest. Ziet u vanaf vers 16? We hebben het niet gelezen. Maar daar spreekt hij over die mensen. En hij gaat dat uitwerken. Wandel door de geest. En volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. En dan zegt hij, tweemaal indien. Dan zegt hij vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En dan zegt hij in dat vers 25, indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Indien, dat betekent dus, als dat nu, gemeente, zo mag zijn. Als dat nou niet zo mag zijn, ja, wat moet het dan zijn? Wat moet het dan worden met een ieder van ons? Dan leven wij naar het vlees. En dat vlees, dat wordt daar ook beschreven. Dan moet u eens kijken, het vlees, moet u eens zien wat daar van gezegd wordt. Vers 19. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen enzovoort. Er staan nog veel meer. En dergelijke, zegt de apostel. En dan kun je het nog even aanvullen ook. En zo op het eerste gezicht denk je, ach, daar staat mijn naam niet bij. Hoererij, ontuchtigheid, ik hoop dat dat ons niet in zijn greep heeft. Dat we daarvoor bewaard mogen blijven. Voor die uitbrekende zonde. Dat die ons niet in hun greep hebben. Toch, gemeente, kerkmensen, laat ik het zo eens zeggen. U als kerkvolk. Die lijst, die droevige lijst, die komt toch ook wel heel dichtbij. Want dan staat daar bijvoorbeeld afgunst, twisten, toorn, gekijf, ketterijen. Nou, als wij die dingen nu werkelijk op onszelf betrekken, ik op mijzelf, u op uzelf, dan zullen wij toch allemaal wel denken, ja, ik moet mijzelf daar ernstig op onderzoeken of dat ook bij mij recht ligt. Of ik iets van die bediening des geestes heb ontvangen. Er zijn in de kerk twee soorten mensen. Er zijn geestelijke mensen en die kunnen ook nog wel vleeselijk zijn. Die kunnen ook nog wel in een zeker opzicht, wat hun stand betreft, vleeselijk leven. En dat is heel erg. Als iemand overvallen wordt, bijvoorbeeld. Dat kan ook een kind van God bereiken, overkomen. Het overkwam David en Petrus en noemt u maar op. Ze werden overvallen, ze hadden het zo niet gedacht, geen voornemen. En zo ineens, ze werden overvallen door de verzoekingen van de Satan. Zo kan een jongen zomaar overvallen worden door liefde voor een onbekend meisje uit de wereld. En dat kan zo diep gaan dat hij eigenlijk, dat een brug naar God en naar zijn dienst wordt opgehaald. Dat kan. Dan word je overvallen. En wat zal er dan van een mens terechtkomen? Daarom komt Paulus naar ons toe en hij zegt wel, als dat zo is, dan moeten onmiddellijk allerlei krachten in werking komen om elkaar vast te houden. Gij die geestelijk zijt. Hoeveel mensen zijn hier geestelijk? Ach, dat weten wij niet. Dat zouden we totaal niet kunnen weten. Als er hoeveel 100? 300? Gemeente, als er één geestelijk mens zou zijn in de gemeente. En natuurlijk, wij hopen van harte en wij geloven zeker dat die er zijn zal. Dan zou die ene, en ik hoop dat u of jij dat bent. Dan zou die ene het signaal kunnen zijn tot reformatie van de kerk. Zo ging het met Ezra. Hij zat bedrukt neer. En hij stond op uit zijn bedruktheid ten tijde van het avondoffer. En hij zat daar als enige. Niemand verstond hem. Maar toen kwamen al die mensen tot hem die voor het woord van de God Israëls beefden. Die toch ook wel iets wisten van het leven met God, maar het was zo ondergesneeuwd. Ziet u? Geestelijke mensen in een kerk. Geestelijke mensen in een gemeente. Geestelijke voorgangers, ze hebben het nodig dat zij dan ook opzicht mogen hebben op elkaar en mogen zeggen, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten, begrijpt u? Dus dat dragen van elkanders lasten, dat heeft ook te maken met de nukken, met de kuren, met de zonden, met de grofheden, met de karakterkwalen, met allerlei dingen die een mens zo onmogelijk kan maken in de omgang. En wat is dat dan, dat dragen van die lasten? Van al die boosheden die er leven in het hart van een mens. Ook bij Gods volk, die dingen die hem niet sieren, die hem ontsieren. Wat is dat dan wel, dat dragen daarvan? Dat is niet dat je zegt, wel, je moet het maar verdragen. Je moet die man maar verdragen. Hij is nu eenmaal zo en het wordt toch eigenlijk nooit anders. Draagt elkanders lasten als u dat echt meedraagt. Als u zegt, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Het kan toch zijn dat het op je hart gebonden wordt. Zo is het toch, gemeente? Dat mensen om je heen, jeugd die misschien afwijkt. En noemt u maar op kerkmensen die verwereldlijken. Als die op je ziel gebonden worden. Dan is het niet alleen zo dat je zegt, nou ja, wij moeten die mensen maar verdragen. Maar dan moet ik die last, net als die herten, dan moet ik die last gaan voelen. Als het, dat is natuurlijk ook zo, als het voor hen zelf een last is. Daar liggen hier even twee lijnen. Draagt elkanders lasten. Dan is het ten eerste zo, degene die lasten moeten meezeulen, die, als het wel is, en ik hoop dat ik velen mag aanspreken, die zullen dat ook als een last ervaren. Wat kan Gods volk gebukt gaan onder de kwalen van het eigen boze hart? Wat moet je, waar je ook bent, op of onder de kansel, wat moet je toch jezelf beschuldigen voor Gods aangezicht? Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Als Gods levende kerk dat niet meer zou beseffen, gemeente, wie zal het dan nog moeten weten? Als zij die de Heere vrezen niet meer de aanklachten kennen vanwege hun eigen boosheid en verdorvenheid, oh, wat verwacht u dan van de wereld? Daarom, draagt elkanders lasten, dat wil zeggen, oh, als er mensen mogen zijn die gebukt gaan onder die zware lasten van hun verdorven vlees en van hun boze influisteringen, ach, dan is het toch zo'n voorrecht. Hoe gaat de gemeente deze mensen nu leiden? Eigenlijk staat er een woord, dat is een heel mooi woord, maar dat is een beetje vreemd woord voor mensen. Er staat eigenlijk repareren. Dat woord zou je kunnen gebruiken. Nou, dat kun je een mens natuurlijk niet. Oh nee, je kunt een mens niet zomaar even met een enkele schroevendraaier op het spoor zetten of met een enkel woord. Dat kan niet. Maar repareren, dat wil wel zeggen, wel, wij moeten proberen, die man, die vrouw, wij moeten proberen, die jongen, dat meisje, wij moeten proberen, die kerk die zo afdwaalt, ook in Nederland, wij moeten proberen die kerk weer op het spoor te krijgen. Wij moeten ze weer brengen onder de tucht van het evangelie. Dragen, dat wil zeggen, spreek ze aan. Dragen is niet, ik verdraag dat nou maar. Laat ze nou maar gaan. Ze mogen blij zijn dat ze een plaats hebben in de kerk. Nee, dat dragen, dat wil zeggen meedragen. Dat wil zeggen, spreek elkaar daarop aan. Spreek u zelf daarop aan en zeg, wel, de Heere is het toch zo waard dat we hem zullen dienen en lief hebben, dat we hem zullen vrezen. Daar gaat het dan toch ook voor ons allen om, geliefde, dat wij zo met onze jeugd, met onze ouderen mogen omgaan. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat is de kracht van de kerk. Dat mag ook de kracht zijn van de gemeente. Ook van uw gemeente, van u, van jullie, zoals je hier nu met elkaar in de kerk zit. En hou dat ideaal voor ogen. Hou die roeping vast, opdat we zouden mogen weten wel. Wij zijn toch ondanks alles één kerk, één volk en één gemeente. Draagt elkanders lasten. En dat wil dan niet alleen zeggen vermanend met elkaar spreken, maar ook vertroosten. Want als er van die lastdragers zijn, ach, wij weten zo weinig van elkaar. We hebben zo weinig zicht op het innerlijke leven van onze medekerkganger. Maar als er van die mensen zijn die zo'n verborgen kruis hebben, die zoveel zorg nodig hebben, die een verdriet in hun leven kennen wat een ander niet verstaat, wel, als dat eens mocht open komen te liggen, dan zou dat toch zo'n voorrecht zijn als je je moederhoofd is op de rug van de ander, zoals die herten kunt leggen. En dat je mag weten, ach, nu sta ik niet alleen. Zeker geestelijke mensen, die zijn uit de dood levend gemaakt. En die hebben Christus Jezus leren kennen. En die wandelen door de geest. Daar staat, die leven door de geest. Indien wij door de geest leven, laat ons ook door de geest wandelen. Dus dat wil zeggen, als je nu het leven in beginsel hebt ontvangen, als we op de weg der bekering mochten komen, Wel, dan moet dat ook dagelijks de praktijk van het leven worden. En vervult dan alzo de wet van Christus. Gelukkig. Gelukkig, hè. Want als ik nu, wat ik nu allemaal zo gezegd heb, gemeente, als dat nu door u moest worden volbracht, als ik dat nou moest doen, met gemeentes en met kerken, als wij zo met elkaar zouden, ach, wie zou het kunnen? Wij laten het er zo bij zitten. Maar nu zegt de apostel Paulus, de wet van Christus, dat is eigenlijk een hele wonderlijke uitdrukking. De wet van Christus. Christus, u zegt de wet toch niet? Hij heeft toch niet de wet gegeven? Wij komen toch, u brengt ons toch niet weer onder de wet, onder een nieuwe wet? Er zijn toch mensen in de geschiedenis van de kerk geweest, ook in Schotland velen en in Nederland, die toch uiteindelijk van het evangelie weer een nieuwe wet maakten. Maar dat kan niet, het evangelie moet evangelie blijven. Je mag wet en evangelie niet met elkaar vermengen. De wet van Christus, hier staat nu niet gelukkig, kijk, dan zou je recht van spreken hebben. Hier staat niet de wet van Mozes. Want die wet van Mozes, die legt je alleen maar lasten op. De wet van Mozes die zegt, doe dit en gij zult leven. Ach, en dat werkt nu een last. Daar krijgt een mens, als hij daaraan ontdekt wordt door de wet, dan krijgt hij daar de innerlijke klachten over. Dan wordt het zo in zijn leven dat hij die bekommering vanwege de zonde ontvangt. De wet van Mozes, dat is, doe dit en gij zult leven, dat is de eigen kracht. En gelukkig de mens die door die wet is ontdekt geworden aan zijn zonde, maar die ook door die wet is gestorven aan de wet. Maar dan komt er toch een wet van Christus. En wat is dat nu? Dat is die wet Gods, die Christus nu als de enige wetgever doorgeeft aan de kerk. En hij heeft die wet nu volmaakt, volbracht. Kijk, als wij zo'n tekst lezen, draagt elkanders lasten, dan zijn wij wat gereserveerd. Dan zeggen we, ja, dat zou me toch wel heel moeilijk vallen als ik zo met iedereen moest omgaan. Als ik zo anderen in hun nood en moeite op mijn bord zou krijgen. Maar dan gaan wij nu vanavond vanuit dit woord de wet van Christus, dan komen wij bij het kruis terecht. En dan zeg je, ja, daar is het gebeurd. Daar het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En wij mogen ook vanavond een ieder van u, jong en oud, wijzen op dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Tot hem is dat woord gekomen, draag elkanders lasten. En hij heeft zich borg verklaard voor zijn kerk. En hij heeft zijn rug gekromd onder de zondelast van zijn volk. Dat hij de last van de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. En wat stelt dat mij schuldig? Wat zal ik dan als zondaar, als mens moeten zeggen? Ach, die wet, die lijn, dat evangelie, dat bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden, dat die ondraaglijke last van de toorn Gods heeft willen wegnemen. Het gaat straks aan het einde van deze tekst en van deze preek over je eigen pak. Dat is je eigen schuld. Je draagt dat mee. En ieder zal zijn eigen pak dragen. Een vader kan niet in zijn sterven zijn kinderen meenemen. Denk daar wel om, dat kan niet. En een prediker kan niet zijn gemeente als het ware meenemen. Oh nee, wij zijn zondige verloren mensen. Niemand kan zijn broeder immer meer verlossen. Maar Jezus Christus is nu degene, laten wij dat vanavond krachtig mogen verkondigen. Hij draagt de zonde van zijn kerk. Ook jouw zonde. Hebt u hem al leren kennen als schuldovernemende borg? Is het u al verkondigd dat er in u geen kracht is En bent u al met die psalmist tot de slotsom gekomen? Ik ben door uw wetten schende krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. En werd die last u al te zwaar om zelf te staan voor uw eigen schuld? Lig je daar wel eens van wakker, jongens en meisjes? Is het wel eens zo dat de nood op je ziel gebonden wordt? En dat je zegt, mijn zielen doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wat is het dan een voorrecht dat wij vanavond ook een antwoord op die vraag, op jouw vraag hebben. En dat we dan toch mogen zeggen en uitroepen, het Lam Gods draagt elkanders lasten. De wet van Christus, hij die deze wet heeft gegeven, geliefde, zal hij niet in zijn middelaarsbediening garant staan voor de verzoening en de vergeving der zonden, ook vanavond. O Paulus komt ons onder een zware verantwoordelijkheid te plaatsen. Hij zegt, dat is heel wat, draagt elkanders lasten. Dat vraagt veel van je. En dat zul je nooit kunnen als je die wet van Christus, als je dat leven van de zaligmaker niet hebt leren zien. Als je hem niet hebt gezien, gebogen onder de machtige schuld van je leven. Alleen al jouw schuld, uw zonde. Alleen die, ach wat zou dat al een last betekenen. U kunt die last niet dragen. Maar hij mag verkondigd worden ook naar u toe. Zie het Lam Gods. Zien. Dat wil zeggen, oog hebben voor hem. Gewezen te worden op hem. De verhoogde koperen slang. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan is het een kwestie van zien. Zien? Och ja, dan kunt u zeggen, ja, dat is toch wel een, dat is toch veel zwaarder. Dat is toch niet met een blik goed te maken, wel gemeente. Die stervende die daar lag en die slang die werd daar verhoogd. Die stervende, hij kon helemaal niks meer. Er was geen mogelijkheid meer om een stapje te zetten. Hij zou niet meer kunnen komen. En daarom zei de Heere, zie het Lam God, zien op hem. Zijn hier van die stervende mensen die zeggen, ja, die last dragen, die heb ik nu nodig. Die mijn schuld wil verzoenen. En als dat nu zo is, dan kom ik tot al diegenen die in zichzelf, die mogen getuigen, die mogen geloven op goede gronden, dat zij door dat bloed der verzoening mochten zijn gered. Dan kom ik tot u met die wet van Christus. En dan moet ik het u zeggen, dan moet ik het mijzelf voorhouden. En heel de kerk in Nederland, dan moet ik zeggen, ach wat een verplichting, geef mij dat. En wat kom ik daar aan tekort, om nu zo te leven uit die wet van Christus. Ja, wij willen natuurlijk wel zalig worden door het bloed van Christus, maar willen wij ook leven naar de wet van Christus. Zoals het hier nu staat, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Die liefde wil de Heere nu van ons vragen, maar die liefde wil hij eerst meegeven. Kijk, dat is het. Het is, draagt elkanders lasten, dat kan ik niet. Daarom, zegt Paulus, dat is nu de wet van Christus. Hij wijst naar hem als de enige zaligmaker en als de bron van kracht. Geen mens zal ooit nog mogen zeggen, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat zou u op grond van wat u gehoord hebt, gemeente, nooit meer kunnen zeggen. Ook niet op grond van wat u vanavond in deze tekst leest. De wet van Christus. Wat zal die kerk moeten uitblinken in liefde en in onderlinge betrokkenheid? Het gaat dus ten eerste om liefde, maar ook ten tweede om oprechtheid. Het gaat om persoonlijke oprechtheid. Want nu ineens komt daar een wending waarvan je zou kunnen zeggen, wel, hoe komt Paulus daar nu toe? Hij zegt, want zo iemand meent iets te zijn daarin niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Dus nu komt hij ineens tot mensen die buiten hun schoenen lopen. Mensen die in geestelijke hoogmoed. Ze menen iets te zijn. Ze denken dat ze rijk en verrijkt zijn. Geen ding gebrek. Leven, wandelen in hun algenoegzaamheid, ze zetten hun keel, hun mond tegen de hemel. En zij roepen God aan en zij beschamen zijn woord en zijn kracht. En hij zegt, zo iemand meent iets te zijn. Hoe komt dat nu in verband met die wet van Christus? Wel, kijk, als wij die lasten van onze medemens niet wensen te dragen, als we ons daaraan onttrekken, als wij leven voor onszelf en voor onze eigen uitstraling, dan val je onder het oordeel van dat derde vers, dan meen je iets te zijn, dan kun je jezelf verheffen boven de ander. En Paulus onderkent dat gevaar. Nou, dat is heel wat. Om te weten of je nu in oprechtheid wandelt, of je nu een verootmoedigd mens bent. U zegt, ja, de Heer heeft mij op de knieën gebracht en de Heer heeft mij dat wel eens geleerd, ik heb het wel eens meegemaakt. Maar nu de proef op de som. Paulus zegt, hoe ga je dan met je collega om op het werk? Hoe ga je met je buren om? Hoe ga je met je vrouw om? Hoe ga je met je man om? En dan is dat inderdaad de proef op de som. Dan moet dat blijken in je leven. En dan kun je elkaar als getuige aanroepen deze avond om te zeggen, ja, mijn vrouw weet daarvan. En mijn man weet hoe ik leef, ook met deze dingen. Paulus, hij signaleert dat gevaar dat als dat niet gebeurt, die wet van Christus te beleven in de praktijk, dan meent iemand iets te zijn daar hij niets is. Ach, wat is dat vernederend. Vernederend voor een dominee. Nou moet je denken als dominee dat je niets bent. Dat is wat. Dat is een strijd, mensen. Dat is een ontzaglijke strijd waar je je leven lang toch wel mee bezig bent om nou niets te zijn. En nu alles over te geven in de eer van de drie enige God. Niets te zijn en te denken, och, dat is toch de wil van het vlees, iets te zijn. Er is maar één enkele oorzaak, geliefde, dat u nog leeft zonder Christus. Dat is dat u meent iets te zijn. Dat is het. Het is de enige kwaal. Het is niet de grootheid van de zonde, maar het is nog dit. Dat u meent iets te zijn daar u niets bent. Ik heb het in het gebed al gezegd, dat is nu in de gemeente, in de kerk, in de prediking zo nodig, dat niet alleen het evangelie gebracht wordt. En dat we zeggen, ja, daar is balsem voor de wonden. Maar nu is het ook zo nodig, gemeente, dat die kwaal wordt bekendgemaakt. Paulus zegt, hij wist bij die Galaten, er zijn mensen die menen iets te zijn en ze zijn niets. En dat zijn die dwaalleraars. En die komen aan de orde. En dan moet u dat eens kijken en nalezen met mij in bijvoorbeeld het 12e vers. Dan gaat het over die mensen die menen iets te zijn terwijl ze niets zijn. Al diegenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken nu besneden te worden. Er staat hier in het Hebreeuws, in het Grieks een woord dat wordt in het Engels vertaald met het woord show. En wij weten tegenwoordig best wat een show is. Een show, wel, dan wordt alles opgepoetst. Dan worden de auto's glanzend gemaakt en dan staan ze in de showroom. En de showmaster die moet er net zo voordelig uitzien. Die moet er fris en vrolijk uitzien. Dat is de show van de wereld. En die show die moet doorgaan. Maar hier gaat het niet eens over een wereldse show. Hier gaat het over de show van de kerk. Want ze noodzaken nu besneden te worden. Dat waren dwaalleraars. En die maakten zich groot met hun besnijdenis. Met hun wettische vroomheid. Dat was hun kracht. Die mensen meenden door die besnijdenis iets te zijn. Maar ze waren niets. En dat showden ze uit voor de mensen. A fair show, zeggen de Engelsen. Wel, dat is nu ook wat in onze tekst aan de orde is. Mensen die menen iets te zijn. Die uiteindelijk zichzelf alleen maar uitstralen naar buiten. En denken iets te zijn. Maar hier zegt de apostel Paulus, oh, dat is de gemeente van Laodicea. Zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Wat is dat vreselijk. bedriegen. Bedriegers in de kerk. Op de kansel, denk maar eens aan jezelf, prediker. Wie ben je zelf? Ik heb zo vaak gedacht, gemeente, wij zijn aards bedriegers. Wij proberen onze naasten, zoveel mogelijk is het niet zo, zoveel mogelijk zand in de ogen te strooien. Wij bedriegen elkaar. Ook wel in de leer. Ook wel in de prediking. In de tweede plaats, wij bedriegen ook wel God. De fariseer, hij bedroog de alwetende God en hij zei, ik dank u dat ik niet ben. En hij wilde zichzelf groot maken, zijn borst vooruit zetten tegen de hemel. Je bedriegt ook nog God. En weet je, ten derde, je bedriegt jezelf. Wie zou dat nou toch willen? Wie zou dat nu toch willen? Zoals die, bijvoorbeeld die specialist, die met mensen omging en die zag elke dag de beelden van de longen van de mensen op de foto. En dan zei hij, kijk, daar zit de kwaal. Daar zit de kwaal. En daar moet u onmiddellijk aan geholpen worden. En weet je wat het was? Het is waar gebeurd wat ik zeg. Toen had hij zelf die kwaal. En toen kwam zijn foto op het bord. En hij zag het niet. Waarom niet? Uiteindelijk natuurlijk omdat hij dat niet wilde zien. Zo ligt het met een mens. Die man bedroog zich. Zo is het ook met ons. Zo zal het met mij zijn, zo zal het met u zijn. Wij zijn altijd geneigd om de foto van ons eigen leven te ontkennen. We zien het van onze medemens wel, maar als nu mijn zaak aan de orde komt, dan ben ik er zo blind voor. Je naaste bedriegen, God bedriegen, jezelf bedriegen. Hij zegt, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. God doet het niet. De Heer is eerlijk. De Heer zegt, gij zijt die man. Maar hij bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Wat zou dat ernstig zijn als ik dat zou doen? Maar en eigenlijk beproeven zijn zelfs werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. En daarom, gemeente, moet de prediking ook tot zelfonderzoek leiden. Dat is ook zo nodig. Dat zien we hier. Onderzoek uzelf of ge in het geloof zijt. Tracht uw eigen foto eens bij de lamp tegen het licht te houden. En smeek de Heer eens om ontdekkende genade. Zeggen, Heer, ik wandel toch niet met een ingebeelde hemel naar de hel. En daar mag toch ook de prediker niet aan meehelpen. Dat mag je ook je kinderen toch niet in de opvoeding meegeven. Zie de foto van je eigen bestaan. Ik weet zeker wie u ook bent. Al bent u de eerste avondmaalganger, dan is het toch zo, geliefde. Dan zullen daar de smetten en de vlekken, dan zullen daar de gezwellen en de abscessen zichtbaar zijn. En dan zal het toch moeten zijn. Ik heb gezondigd, zegt David, tegen de Heer. Dat zal dan toch zo in ons aller leven moeten zijn. Hij bedriegt zichzelf in zijn gemoed daarom. En eigenlijk beproeven zijn eigen werk. Gebeurt het je wel eens dat je biddend voor de Heere neervalt en dat u zegt, ach Heere, doorgrond mij en ken mijn hart en zie of er een schadelijke weg bij me is en leid me op de eeuwige weg. Dat mocht toch de begeerte van ons hart zijn. Of de Heere zelf ons zou mogen beproeven, dat is waar. Maar ik moet het zelf ook doen. En waar moet je dan jezelf aan beproeven, zegt u? Dan is, ach die jongen die zei tegen me, in een van mijn gemeenten, ja, zegt die dominee, ik wil bekeerd worden zoals dominee van de Poel bekeerd werd, zei hij. En je begrijpt dat wel, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ik zou dat wel gewenst hebben. Of zoals Paulus. Waar moet ik mij nu aan beproeven? Die geschiedenissen staan natuurlijk niet voor niks in de Bijbel. Die bekering van Paulus. Dan moet je natuurlijk niet zeggen, ja, dat hoeft met mij zo niet te gaan. Dan moet je toch de kern van die bekering in je leven zien. En wat is nou de kern van die bekering? Dat hij twee vragen stelt. En dan kan het bij u, bij jou wel anders gaan. Maar twee vragen. Wie zijt gij, Heere? En wat wilt gij dat ik doen zal in alles? Die vraag. Dat is de bekering van Saulus. En daar mag je wel om bidden. En ze staan in de Bijbel. Maar ze staan er in machtige verscheidenheid Zacchaeus weer totaal anders. Zeg, het is een groot wonder. Ik zeg het ook tegen onze jonge mensen, want jullie lopen toch ook wel met deze dingen. Ik zeg het ook tegen jullie. Jouw weg tracht die in Gods woord terug te vinden. Maar al is het nu zo dat je die niet zou vinden, dan kun je zeggen, Heere, u hebt toch goddelozen bekeerd. U hebt een Saulus van de weg gehaald. Dan kunt u het mij toch ook doen. Het zijn allemaal tekenen, maar nu moet ik mezelf daaraan beproeven, toetsen. En ja, er zijn natuurlijk heel veel toetsstenen in Gods woord. Kenmerken in de goede zin. Laten we zeggen de vruchten. De toetsstenen van de Groes schreef zijn boek over de toetssteen van ware en valse genade. En dominee Baan schreef een preek, ik weet het nog goed, over de wedergeborene op zijn slechtst en de onwedergeborene op zijn best. En om dan jezelf te toetsen, dat is nog niet zo eenvoudig. Om dan te weten, wie ben ik nu? Waar sta ik nu ook voor Gods aangezicht? Toetsen, dat is, ik zou dan maar die kenmerk, dat ene kenmerk noemen wat hier bijvoorbeeld staat. Ik heb er alleen genoemd, de wet van Christus. Daar is geen kenmerk dat voorafgaat aan dat ene kenmerk, het geloof in Jezus Christus. Daar is geen ander. Daar zal het uiteindelijk, dat zal de enige grond, het enig fundament moeten zijn voor al diegenen die de Heere vrezen. Daar uzelf aan te toetsen. Gemeente, al zou u nou nog zoveel andere dingen kunnen aanvoeren bij jezelf, en je mist dat ene nog, dan mist u in wezen nog de enige grond in leven en in sterven. Dat is toch zo? Maar vanuit Christus is het dan toch ook die begeerte, dan noem ik maar wat om mijn tekst zegt, dan is het die begeerte zelfonderzoek. Om jezelf eerlijk voor de Heere te stellen. En vanavond ook zo de kerk uit te gaan en te zeggen, Heere, ach, wilt u nu mijn werk beproeven? Als ik het moet doen, ach, dan houd ik mezelf altijd nog boven water. En dan spaar ik en ontzie ik mezelf. Maar als u het nu wilt doen en eigenlijk beproeven zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben. Dan gaat hij niet roemen in zichzelf, hoor, dat niet. Dan wordt het niet, ik ben de bekeerde man. Maar dan gaat het zo worden, gemeente, dat de roem in dat werk Gods gelegen is, dat nu ook persoonlijk mag worden beleefd en gekend. En dat is dan toch wel een geweldige roem. Daar moet het ook naartoe. Dan moeten wij niet ons leven blijven kreunen en tobben en zeggen, ja, maar het is alleen maar een gebrek en de Heere voedt zijn volk met honger. Maar dan zegt Paulus, als dan zal hij roem hebben. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En dan komt de apostel en dan komt hij ook weer met een buitengewoon ernstige boodschap. We hebben het nu gehad over dat dragen van elkaars lasten. En het is een voorrecht, kinderen, als je een biddende moeder hebt. Of als je een vader hebt die staat voor je, voor de rechterstoel Gods die je meeneemt in alle nood en ellende. Het is een voorrecht. Maar uiteindelijk zegt Paulus, want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. Je komt een keer alleen te staan. En dan is er niemand meer om je heen. Dan heeft de wereld je allang laten vallen. En dan kan de kerk ook niet met je meegaan. Dan kunnen Gods kinderen ook niets meer voor je doen. Dan is het een lege hand. En dan heb je, ach, wat heb je dan nodig als je dat pak van je zonde nog zou hebben? Als je nog zou moeten zeggen, wel, mijn zonden stapelen zich op. Dan denk je maar aan Bunyan. Bunyan heeft dat toch wel kostelijk uitgebeeld toen hij daar vertelde van die lastdrager. En een lastdrager, een pak dragen, dat is zwaar. Dat is niet eenvoudig. Je eigen pak dragen. U voelt eigenlijk ook wel even, ik zeg dat even tussen twee haakjes, dat dit nu gezegd wordt om die weg naar de ander makkelijker te maken. Ik weet zeker Als u uw eigen pak gevoelt, dan zult u niet meer zo gauw zeggen, wat heeft die man toch, wat is er nou toch met hem aan de hand en wat is het nu toch diep gezonken met die vrouw. Als je je eigen pak voelt, weet wie je persoonlijk bent en je schuld voor God acht dan. Dan zal dat leiden tot die ware ootmoed. Daar heb je ook nog wat aan, gemeente. Daar heb je ook nog wat aan als het zo is dat je genade nodig hebt. Want dan kan dat pak van je zonde, ach, dat mag dan toch ook je brengen aan de voet van dat kruis. Dat pak, ik heb het over die wet van Christus gehad. Ik heb in mijn preken in Middelhannes altijd wel gevoeld, en gemeente, dat was een voorrecht. Ik heb het later in andere gemeentes wel eens anders meegemaakt. Maar er was in uw midden toch een volk, ook een jeugd bijvoorbeeld, die toch met een zekere honger bezet was naar het woord van het evangelie. En dat heeft de arbeid op de kansel, dat maakt je arbeid gemakkelijk. Dat geeft dat je toch ook met vrijheid en dat je met vreugde de taak van het evangelie uit te dragen mag aanvatten en ter hand nemen. Dat er toch ook in Middelharnis nog mocht worden gezegd, ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat zijn mensen die hun pak meeslepen, die niet kunnen sterven terwijl ze moeten sterven. Dat zijn mensen die zelf er nooit uitkomen, die het wel weten en het toch niet kunnen verstaan. Maar de Heere komt vanavond met zijn woord. En de Heere zegt, ja, een iegelijk zal zijn eigen pak dragen, maar dat kan Paulus zeggen, nadat hij heeft gezegd, de wet van Christus. Dan mogen de ernst van die last, denk aan Bunyan, dan mogen de zwaarte, het gewicht van uw schuld u aan de voeten van het kruis uitdrijven, om het alleen van hem te verwachten, tot uw behoud en tot uw zaligheid. En dat maakt de prediking toch ook krachtig. Dat mag toch ook zo zijn, dat er dan toch mag gelden, o Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren gesteld, die al de dag niet zullen zwijgen, die mogen zeggen tot Sion, zie, Heer is uw God. En daar mogen wij dan ook in alle ruimte van getuigen. En dan hoeft er niemand naar huis te gaan met de gedachte dat er geen hoop is. Niemand ontvallen dan het hart. Niemand zal met dat pak weer naar huis moeten gaan om te zeggen, ach, dat blijft mij nu maar drukken. Denk aan de wet van Christus. En vervul die wet. Hij zegt, is het niet waar? Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Psalm 68, het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht zijn met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. 68, vers 6. Thank you. Willen wij samen danken. Heren, uw woord is doorlouterd. Uw woord heeft ons gewezen op die wet van Christus. Wat is dat een dierbare wet. Wat wordt die met bloed geschreven in het hart van uw kinderen. De wet van Mozes werkt meerdere lasten. En de wet maakt dat er zijn vermoeide en belasten die door u worden geroepen. Wilt u zelf, o Heer Jezus Christus, in uw heerlijkheid ook voorspoedig rijden op het woord der waarheid, ook onder ons. Ook als we deze plaats verlaten, gedenk ons dan, o God, en help ons en sterk ons ten goede. Wilt u ons allemaal beveiligen en behoeden? En wilt u zelf de naprediker zijn van dit woord, o God? Gedenk de gemeente, geef dat ook in de gemeente. Maar het beeld van die herten in dat water, dat dat beeld duidelijk mag worden. Dat we zo oog mogen hebben en krijgen voor lastdragers. Maar ook dat wij beseffen, wij hebben zelf ook een pak. En gelukkig als dat pak, dat zware pak van onze schouders rolt. Opdat het ons niet terneerdrukt in de poelmoedeloosheid, maar opdat het ons mag brengen aan de voet van het kruis van Jezus Christus de Heere. Ga dan met de gemeente, wilt u ook woensdag de gemeente helpen, mocht dit beroep nog bekroond worden met uw zegen. De gemeente is herderloos, wilt u zelf nog de ledige plaats vervullen. Gedenk onze broeders in de kerkraad, geef hen alle wijsheid, alle duidelijkheid die ze nodig hebben, wilt u hen maar veel geven, dat zij met liefde de gemeente mogen leiden en wijden. Laat uw woord van zondag op zondag dierbaar worden en laat het heerlijk zijn dat ook dan nog de voetstappen der schapen worden onderkend. Hoorde van alle gebeden, neem het zondige weg. Het kleeft ons altijd aan. Maar wilt u zelf om uw naams wil ons leiden en sterken uit genade alleen. Amen. Wij gaan nu met elkaar ten slotte zingen Psalm 89 en daarvan het negende vers. Psalm 89 en daarvan het negende vers dat luidt: gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 89 vers 9. heeft uw harten tot God ontvangt, biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.